Wij gaan lezen uit Daniël 3. Misschien bent u hier speciaal gekomen omdat u wilt horen waarom gelovigen moeten lijden. Maar dat is niet het primaire thema. Dat is wel erg belangrijk in dit hoofdstuk. Maar het doel van deze avonden is het boek Daniël te behandelen. Maar daar komt dit thema zeker bij aan de orde, want daar gaat het om. Het is een lang hoofdstuk, wij lezen daar niet alles van en ik begin te lezen in vers 1. Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld waarvan de hoogte 60 el was en zijn breedte 6 el. Hij richtte het op in het dal Dura in het gewest Babel. En koning Nebukadnezar stuurde een boodschap om de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten te verzamelen om naar de inwijding van het beeld te komen dat koning Nebukadnezar had opgericht. En dan zegt de Heraut in vers 4, men zegt u aan, volken, natiën en talen, op het moment dat u het geluid hoort van de horenfluit, citerluit, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten, moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. Wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. Vers 8. Daarom kwamen op datzelfde tijdstip Galdeeuwse mannen naar voren die de Joden openlijk beschuldigden. Zij namen het woord en zeiden tegen koning Nebukadnezar, o koning, leef in eeuwigheid. U koning hebt zelf bevel gegeven dat iedereen die het geluid zou horen van de horenfluit, citerluit, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten moest neervallen en het gouden beeld aanbidden. Nu, en dat wie niet zou neervallen en aanbidden midden in de brandende vuuroven zou worden geworpen. Nu zijn er Joodse mannen die u over het bestuur van het gewest Babel hebt aangesteld, namelijk Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen hebben op uw bevel, o koning, geen acht geslagen. Uw goden vereren zij niet en het gouden beeld dat u hebt opgericht aanbidden zij niet. En dan roept hij die mannen bij zich. En dan zegt hij aan het einde van vers 15, tweede helft. Als u het niet aanbidt, dan zult u op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. En wie is dan de God die u uit mijn handen kan verlossen? Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tegen koning Nebukadnezar, wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God, die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Vers 21. Toen werden deze mannen gebonden in hun mantels, hun broeken, hun mutsen en andere kleren en zij wierpen hen midden in de brandende oven. Vers 23. Maar toen deze drie mannen gebonden midden in de brandende vuuroven gevallen waren, sloeg koning Nebukadnezar de schrik om het hart. Haastig stond hij op en nam het woord en zei tegen zijn raadslieden, hebben wij niet drie mannen gebonden midden in het vuur geworpen? Zij antwoordden en zeiden tegen de koning, ja zeker, o koning. Hij antwoordde en zei, ik zie vier mannen midden in het vuur vrij rondlopen. Ze hebben geen letsel en de aanblik van de vierde lijkt op die van een zoon van de goden. En dan komen ze naar buiten, die drie mannen, op het bevel van de koning. En dan staat er in vers 28... Nebukadnezar nam het woord en zei, gelooft zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren heeft verlost, die op hem hebben vertrouwd. Het bevel van de koning hebben weerstaan en hun lichamen hebben overgegeven, omdat zij geen enkele God wilden vereren of aanbidden dan hun God. Daarom wordt door mij een bevel uitgevaardigd dat elk volk, elke natie of taal die lasterlijke dingen zegt over de God van Sadrach, Mesach en Abednego in stukken zal worden gehouden en dat zijn huis tot een mesthoop zal worden gemaakt, want er is geen andere God die zo redden kan. Toen maakte de koning Sadrach, Mesach en Abednego voorspoedig in het gewest Babel. Tot zover lezen we uit Gods woord. Dit verhaal is u sedert lang bekend van de zonderschool en van de kinderbijbel en wat niet al. Vanavond moeten wij proberen een beetje dieper te komen dan alleen het verhaal na te vertellen. Zo zouden wij in de eerste plaats elkaar de vraag moeten stellen: waarom staat dit verhaal in het boek Daniël? Wat is het grote belang ervan? Wat betekent het bijvoorbeeld onmiddellijk na wat we in hoofdstuk 2 hebben gelezen? En hoe hangt dat samen met het algemene onderwerp, het grote thema van het boek Daniël? Nou, laten we beginnen met dat laatste, dat grote thema. Dat is het gegeven dat Israël niet langer in zijn eigen land woont en dat de macht bij de wereldrijken ligt. Dat is een macht die God hun gegeven heeft. De hoofden van die vier opeenvolgende wereldrijken staan, of ze het nou willen weten of niet, in dienst van God. In hoofdstuk 2 hebben wij gezien hoe de koning van Babel dat te zien krijgt in een droom. En die droom is helemaal aan zijn eigen smaak aangepast. Hij ziet zichzelf als het gouden hoofd en de volgende rijken als van mindere kwaliteit. Hij krijgt informatie over het feit dat er vier van zulke rijken zullen zijn. En dan wordt eigenlijk relatief kort aan het einde verwezen naar dat vijfde rijk, het rijk van God, dat al die vorige rijken zal vernietigen. Hij weet dus, ik ben groot, ik ben machtig en die macht duurt nog een hele tijd, want er komen nog drie rijken na mij. En helemaal aan het eind, ja, dan komt er iets heel anders. En dat heeft hij eigenlijk maar liever niet zo erg goed gehoord. En u weet aan het begin van hoofdstuk 3 dus dat we het met een zeer machtige koning te maken hebben. Die zich er goed van bewust is dat hij dat gouden hoofd was uit dat beeld van hoofdstuk 2. En die dat maar meteen in daden omzet. Soms zijn dromen self-fulfilling prophecies. Hij helpt alvast om het een beetje zichtbaar te maken. Niet door een gouden hoofd op te richten, maar een gouden beeld. Niet letterlijk een standbeeld van hem, want er staat bij 60 ellen hoog en 6 ellen breed. Dat is dus niet een mensenfiguur, maar in elk geval wel iets wat hem representeert. Hij is dat gouden hoofd. Ja, hij is dat gouden beeld. In zoverre sluit het nog helemaal aan bij hoofdstuk 2. Het is de grootheid van de koning die voorop moet staan. En dat niet alleen. Dat is een heel belangrijk punt. Achter elke aardse machthebber, zeker van deze allure, staat een geestelijke macht. Dat is ontzettend belangrijk. Ik heb dat in mijn boek De Negende Koning uitvoerig beschreven. En tot mijn grote vreugde mag ik u tussen haakjes even aankondigen dat de vierde druk daarvan intussen uit is. En dat laat zien dat het een onderwerp is dat veel mensen interesseert. Maar dat onderwerp dat in dat boek wordt uiteengezet, dat gaat hier over die aardse machten. Die moet je onderscheiden van hun rijk. Je hebt eerst dat rijk en dan heb je de koning van dat rijk, die eigenlijk dat rijk representeert, zoals Lodewijk XIV zei, l'état c'est moi, ik ben de staat. Maar daarboven in de onzichtbare wereld is een geestelijke macht. Dat gaan we later in Daniël 10 heel uitvoerig zien. Daar zien we dat achter Griekenland, achter Perzië, daar is zo'n geestelijke donkere figuur in de onzichtbare wereld. En dat is de feitelijke macht hebben. En daarom kun je ook begrijpen dat de mensen opgeroepen worden om voor dat beeld zich neer te buigen. Terwijl tegelijkertijd in dit hoofdstuk staat dat zij de goden van Babel moeten vereren. En voor het besef van de koningen van die mensen is dat in feite één en hetzelfde. In sommige van die rijken was de koning goddelijk, want hij was de directe belichaming van de godheid op aarde. Bij anderen, zoals bij de Romeinen, werd je pas vergoddelijkt als je gestorven was. Maar de grondgedachte was hetzelfde. Er is aan de machthebber iets goddelijks. Zijn godheid vertegenwoordigt hem, of hij vertegenwoordigt zijn godheid. Dat vind je op vele plaatsen in de Bijbel en dat kan ik nou niet uitwerken. Maar wie zich buigt voor deze koning en hem goddelijke verering toebrengt, die doet natuurlijk iets vreselijks in onze ogen, en dat is het in feite ook. Maar voor die mensen was het heel gewoon. Die dachten niet bij zichzelf, hoe kan die koning zich nou zo vergoddelijken? Nee, dat was voor hen vanzelfsprekend. De koning en zijn onzichtbare godheid achter hem zijn één. Je moet dus voor dit beeld buigen. Daarmee respecteer je de goddelijkheid van de koning. En daarmee eer je de goden die achter hem staan. Buigen voor dit beeld betekent ten diepste buigen voor het satanische karakter van dit duistere rijk. Het betekent uiteindelijk, want wat zijn die koningen van Babel anders? Uiteindelijk betekent het buigen voor Satan zelf. U kent vast wel dat beroemde hoofdstuk Jesaja 14, beroemd, omdat de christenen van oudsher daar uit de val van Satan hebben willen afleiden. Dat is een beetje onnauwkeurig, maar niet helemaal onnauwkeurig. Want waar gaat het over daar? Het gaat over de koning van Babel. En het gaat over de geestelijke macht achter hem. Dat moet u thuis maar eens nalezen, maar dat is heel boeiend. En je ziet hoe de beschrijving van die koning van Babel, die in het dodenrijk terechtkomt als die dood is, hoe die beschrijving als vanzelf overgaat in de beschrijving van zijn engelvorst. Het is Jesaja 14 en vers 12 tot 15 staat die beschrijving van die engelvorst. Die morgenster, die zoon van de dageraad, die uit de hemel gevallen is. En moet je dus letterlijk zeggen, dat is de engelvorst van Babel. Zoals we in hoofdstuk 10 zullen horen over de engelvorst van Griekenland en de engelvorst van de Meden en Perzen. Maar uiteindelijk zijn al die engelvorsten niks anders dan trawanten van de duivel. Dus zover mis hadden die oude kerkvaders niet. Ten diepste gaat het om die ene grote macht. Hetzelfde wat je in het boek Openbaring hebt, daar is het de draak. De draak is de onzichtbare macht achter het beest dat uit de zee opkomt. En die draak, daar wordt precies van verteld wie hij is in Openbaring 12 vers 9. Hij is de duivel, de oude slang. Hij is de Satan. Dus eigenlijk betekent deze erkenning, als je voor dit beeld neerbuigt, heel wat. Uiteindelijk buig je je voor het koninkrijk van Satan. Dat is de eerste. Dan heb ik nog steeds niet verteld wat nou het belangrijke van dit hoofdstuk is. Het is één ding om in hoofdstuk 2 te zien hoe die wereldrijken allemaal zullen gaan. Maar daar kan het in Daniël natuurlijk nooit bij blijven stilstaan. Daniël is een boek voor Gods volk. Het gaat dus om de vraag, niet alleen maar hoe gaat dat met die rijken in de toekomst, maar vooral hoe gaat het met Israël in die rijken. En bij Israël moet je dan denken aan het ware Israël. Israël bestaat uit 3 concentrische cirkels. De buitenste cirkel, dat zijn de meelopers en de goddelozen. Die heb je in Israël ook helaas. De middelste kring, dat zijn de ware vromen, het ware Israël. En de allerbinnenste kring, dat is de Messias. Hij is het ware zelf van Israël, zoals het zo mooi is uitgedrukt. Dat ware Israël, daar gaat het over. Hoe vergaat het dat Israël? En weet u wat nou zo belangrijk is? En dat is ook de actualiteit van zo'n hoofdstuk. Die 4 wereldrijken zijn nog steeds niet voorbij. Het duurt niet lang meer. We hebben het grootste deel gehad, kan ik u verzekeren. Maar ze gaan nog steeds voort. En in dit hoofdstuk gaat het dus ook nog steeds om de plaats van Israël in dat geheel. Hoe vergaat het Israël in een wereld waarin de machthebbers trawanten van Satan zijn? Daar gaat het om. En dat kan niet anders betekenen dan dat ze het zwaar hebben. En dat is hier ook zo, in dit hoofdstuk, maar dat is altijd zo geweest. En dat geldt ook niet alleen voor Israël, dat geldt natuurlijk ook voor de gelovigen die behoren tot de gemeente van God. Voor alles wat volk van God genoemd mag worden. Dat is dus een heel simpele antwoord, en er komt nog wel meer, maar het allereerste simpele antwoord op de vraag waarom moeten gelovigen lijden, het antwoord luidt dat is een automatische consequentie van het feit dat ze leven in een wereld waarin, zoals de heer Jezus dat 3 keer zegt in Johannes' evangelie, waarin de duivel de overste van deze wereld is. Waarin ze uitzien naar het komende koninkrijk, dat is die steen die van de berg zal rollen, hebben we in hoofdstuk 2 gezien. En in hoofdstuk 7 zien we, het is de Zoon des Mensen die komt met de wolken des hemels. Dan zullen de dingen veranderen. Maar zolang dat niet het geval is, moeten ze lijden. Dat is de ijzeren consequentie van het feit dat ze leven in deze wereld, in het koninkrijk van Satan. Het koninkrijk van de 3D's. De duivel, de dood en de duisternis. Ze strekken zich uit naar het koninkrijk van de 3 L's. Het koninkrijk van het leven, het licht en de liefde. En heel veel symptomen van dat koninkrijk zijn nu al in deze wereld aanwezig. Deze avond is er een voorbeeld van. Maar het is nog niet ten volle doorgebroken. Waarom moeten gelovigen lijden? omdat de duivel de baas is. Nou is dat natuurlijk ook weer niet helemaal waar, want God is er ook nog. Nu wordt de vraag dus moeilijker, anders had ik klaar kunnen zijn nu. Nee, nou begint het pas. Want God is er toch ook nog. God is toch achter dat koninkrijk van Satan degene die werkelijk de touwtjes in handen heeft. En is er niet één die gezegd heeft toen hij naar de hemel zou gaan, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Kijk, nou pas wordt het ingewikkelder. Want de Satan heeft niet ten volle alles te zeggen. Er is ook nog God die af en toe toestaat dat zijn kinderen moeten lijden. En die af en toe daar ook een einde aan maakt. Of zelfs verhindert dat ze moeten lijden. Dus de vraag is veel ingewikkelder. Waarom de een wel en waarom de ander niet? De drie vrienden van Daniël, hij is zelf hier afwezig merkwaardigerwijs. Maar daar gaan we ons maar niet het hoofd over breken. Die drie vrienden van Daniël hebben daar een heel eigen antwoord op. En dat is heel boeiend. We hoeven dat verhaal niet helemaal door te lopen. U weet hoe dat gaat. De koning roept al zijn machthebbers bij elkaar. Alle hoofden van de provinciale staten tot aan de gemeenteraden aan toe uit het hele Rijk. Zoals het zo mooi staat voor de inwijding van het beeld. Ja, ja. Dat staat er wel, maar we weten natuurlijk wel meer. Het gaat er niet alleen om dat het beeld ingewijd moet worden. Al deze machthebbers zijn machthebbers van een rijk van de duisternis. Alweer een moeilijke vraag. Maar Daniël en zijn drie vrienden, Azaria, Misael en Anania, of met hun Babylonische namen, dat is ook al een veeg teken, Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn toch ook hoofden van bepaalde delen van het Rijk. Ja, dat is zo. Er zijn twee makkelijke oplossingen. Of je doet helemaal mee met dat Rijk, maar dan ook met alles. En dan zeg je, nou, God zegen mij en God vergeef het mij, maar ik buig me ook maar neer voor dat beeld. Ik wil geen spelbreker zijn. Of je gaat helemaal er tegenin. Je zegt, ik doe er niet aan mee en ik wil ook niet hier op school zitten. En ik wil ook geen hoofd worden van een onderafdeling. En dan zul je al heel gauw het leven moeten geven. En daartussenin zit de moeilijkste weg. Wanneer je zegt, oké, zover als het kan, ga ik mee. In feite doen wij dat allemaal. Zover als het kan, draaien wij mee in deze samenleving. Want die samenleving is niet het koninkrijk van Satan. Alleen, dat werkt daar wel dwars doorheen. En we nemen onze plaatsen daarin in, zover als het gaat, tot wat op de grens stuiten. En hier is die grens. En die grens is dat iedereen zich moet neerbuigen. En dan komt er iets heel merkwaardigs. Het is natuurlijk een heel gek gezicht. Ik weet nog hoe dat op de zondagsschool verteld werd. Iedereen buigt zich neer en dan in die geweldige menigte staan daar drie mannetjes vier overeind. Je valt ook wel op die manier natuurlijk. Hè? Ik zie dat nog met kinderogen terug. Maar dat zullen jullie ook wel hebben als je op een degelijke basis je leven hebt mogen stoelen. En dan worden, dan komen die, en dat is heel belangrijk, want dat staat allemaal niet in de kinderbijbel. Dan komen die mannen naar de koning toe. En zeggen, koning, dat zullen we u nou eens uitleggen waarom die drie mannen zo eigenwijs zijn. Dat komt, dat zijn Joden. En die Joden, die doen eigenlijk alles anders. Die passen eigenlijk niet in dat rijk. Je vindt dat hier in vers 10 en vers 11, ja, en vers 12 begint het pas. Die Joodse mannen, die doen dat niet. Weet u waarom ze dat niet doen? Ze vereren uw goden niet. En omdat ze hun goden niet vereren, vereren ze dat beeld ook niet. Ze zijn anders dan alle anderen. Want denk erom, iedereen in dat rijk deed eraan mee. Er waren vele godsdiensten in dat Babylonische rijk. Maar al die mensen waren niet te beroerd om te buigen voor dat beeld. Behalve de Joden. In het begin van het Romeinse keizerrijk was dat ook zo. Er waren honderden godsdiensten in het Romeinse rijk. En allemaal waren ze niet te beroerd om af en toe een stukje wierook te branden voor de keizer. En hem daarmee goddelijke eer toe te brengen. Wat is nou een stukje wierook? Er waren twee groepen die wouden dat niet. Dat waren de Joden en dat waren de Christenen. Eigenwijs dat ze waren, maar weet u wat die eigenwijzigheid heeft opgeleverd? Van al die honderden godsdiensten is niets meer over. Behalve van de Joden en de Christenen. Hun eigenwijsheid hield inderdaad in. Wij zijn anders dan anderen, want wij dienen een andere koning. Zo zou je dat Nieuw Testamentisch zeggen. Toen Paulus werd opgebracht in Handelingen 17, er stond voor de rechter in Thessalonica, dan was dit de beschuldiging. Niet zij prediken vergeving van zonde, daar zat niemand over in. Dat deden al die godsdiensten op een of andere manier. Daar word je niet voor opgepakt hoor. Maar ze zeiden, deze mannen prediken dat er een andere koning is die machtiger is dan de keizer. Die machtiger is dan de goden van de Grieken en de Romeinen. Kijk, daar zit het hem in. Dat deze mannen hun eigen wetten hadden en dat deze mannen hun sabbat hielden en dat ze 3 keer per dag tot God baden, daar lag niemand van wakker. En toen Paulus zijn heerlijke boodschap van Gods genade voor arme zondaars predikte, dacht niemand van wakker. Maar op het moment dat Paulus predikte, wij geloven in een God of in een koning die machtiger is dan de goden van de Grieken en de Romeinen, toen was er moeilijkheid. En zo is het hier ook. De Joden zijn anders, dat is nou helemaal zo. Maar op het moment dat ze niet willen buigen voor de goden van die wereld van toen, dan zijn er problemen. In het boek Esther vind je dat weer zo prachtig beschreven. Boek Esther, hoofdstuk 1. Daar komt het al tot uitdrukking. In uw rijk, o koning Ahasveros, wist die man veel, die regeerde over 127 gewesten. Dat kun je allemaal niet bijhouden. Nou, dat zouden ze hem even uit de doeken doen. In uw rijk woont een volk, die doen alles anders. Die hebben andere wetten. Ze kleden zich anders, ze praten anders, ze doen anders. Alles is anders. Dit is een van de oorzaken van alle antisemitisme. Ze zijn zo anders. Ze passen niet in het gereel. Ze doen mee aan de samenleving en tegelijkertijd niet. Ze staan er buiten. Als christenen net zo consequent daarin zouden zijn als de Joden, zouden ze hetzelfde hebben te verduren. Want Paulus zegt in 2 Timotheus 3, alle die godvruchtig willen leven zullen vervolgd worden. Klaar, uit, punt. Zo simpel is het. Het is een typisch Joods. Het zou voor ons precies hetzelfde zijn. Wij willen niet buigen voor de goden van deze wereld. En denk daar maar eens over na. Hoe we kunnen deelnemen aan de samenleving zonder ons te buigen voor de goden van de wereld. Dat hebben niet alle Joden gedaan. Met name in de laatste eeuwen hebben heel veel Joden begrepen dat ze alleen maar in Europa in de samenleving vooruit kwamen als ze zich lieten dopen. Ze meenden er niets van, maar het doopbewijs was het ticket tot de toegang van de Europese samenleving. Ze deden maar alsof. Ze bleven niet anders. En eigenlijk is dat pas door de Holocaust veranderd. Nu is er een veel sterkere Joodse identiteit. Het is mede een van de positieve gevolgen van dat afschuwelijke, de Holocaust. Een nieuw bewustzijn van Joodse identiteit. Naar de mens gesproken, anders waren ze intussen al lang geassimileerd, opgegaan in de Europese bevolking. Ze zijn anders en ze blijven anders. En ze moeten anders zijn. Net zoals wij anders moeten zijn. Zoals de NBG-vertaling, een beetje vrij, maar toch heel erg mooi in Efeze 4 zegt. Gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Nu, dan moeten die mannen bij de koning komen. En die koning zegt tegen hen, aan het einde van vers 16, 15. Wie is dan de God die u uit mijn handen kan verlossen? Ah, kijk, dit is nou de kern. Dit is de kern waarom het draait. En waarom het vandaag nog steeds draait. Er zijn 2 koninkrijken. De Heer Jezus zegt dat in Matthäus 12. Er is het koninkrijk van Satan. Daar vind je ook als op enige plaats waar je die uitdrukking ook vindt. Het koninkrijk van Satan. En dat is het koninkrijk van God. En daar is geen compromis tussen mogelijk. En de Heer Jezus is sterker dan het koninkrijk van Satan. Hij zegt in vers 28, als ik de demonen uitdreef door de geest van God, dan is dat het bewijs dat het koninkrijk Gods is gekomen. Want dan is er een kracht in deze wereld die groter is dan het rijk van Satan. Uiteindelijk is het de keuze tussen de God van deze wereld en de God der goden, de God van de hemel. En dat is de uitdaging van Nebukadnezar, want die heeft dat heel goed in de gaten. Hij zegt, waar is de God die sterker is dan ik? En niet de ik als mens, maar dan bedoelt hij de godheid die achter hem staat. Bel of Marduk of Nebo of hoe die Babylonische goden mocht heten. Het zijn allemaal namen voor die ene demonische macht. Waar is de God die sterker is dan ik? Die sterker is dan die God van je. Pardon, waar is de God die sterker is dan mijn God? Ja, ik zei het toch goed. Dan sterker is dan ik zelf. Dat is de grote uitdaging. En dan zeggen die mannen iets heel interessants. En dat helpt om te begrijpen waarom gelovigen moeten lijden. Let eens op in vers 17. Onze, als het moet, kan onze God die wij vereren ons verlossen uit de brandende vuuroffer. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. Let wel. Onze koning is daartoe in staat. Zie je, dat is het geloof. Onze God is machtiger dan uw God, o koning. Dat is de boodschap waarmee de Heer Jezus zijn discipelen de wereld instuurt. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga er dus op uit en vertel alle mensen dat er een koning is die machtiger is dan alle goden van deze wereld. Dat is een riskante boodschap. Veel riskanter dan Gods genade voor arme zondaren. Daar val je niet zo makkelijk een buil aan. Maar de boodschap van het koninkrijk Gods is bloedlink. Levensgevaar. En daarvan staat in Matteüs 24 vers 4 dat we dat in de eindtijd moeten prediken. Het koninkrijk Gods zal gepredikt worden tot alle volkeren. En dan zal het einde zijn. Dan komt de Messias terug en dan breekt het koninkrijk aan. Wij prediken de koning. En die koning, als die wat waard is, is die machtiger dan de koningen van deze wereld. En dat betekent dus ook, als de koningen van deze wereld, dat is de goden van deze wereld, ons kwaad willen doen, dan komt deze geloofsbelijdenis. Die koning van ons is machtig om ons te redden uit uw hand. Punt. Nee, punt, komma. Want dan komt er iets wat ik, als ik ooit een boek zou schrijven over humor in de Bijbel, zou ik dit vers ook nemen. Dit vind ik zo mooi. Ze zeggen, mijn God is veel sterker dan u. Maar als hij het niet doet, wij gaan niet buigen voor uw beeld. Dat moet u eens op u laten inwerken. Dit is zo diep. Hij kan het wel, maar hij doet het niet altijd. Hij zou kunnen verhinderen dat we in de vurige oven komen. En soms doet hij dat ook. En dan zijn we oneindig dankbaar en dan loven en prijzen we hem dat hij ons bewaard heeft voor de vurige oven of in welke vorm of gedaante die vurige oven ook tot ons mag komen. En soms doet hij het niet. En hij legt daarover geen verantwoording af. En wij kunnen dat ook niet aan hem vragen. We kunnen hem ook niet verwijten daarover maken. Want daarvoor hebben wij te weinig inzicht in het wereldbestuur. In feite is dat heel Gods antwoord in het boek Job aan het einde. Het beroemde antwoord aan Job van God. Job had gevraagd, waarom moet ik onschuldig lijden? En volgens één uitleg, en die boeit mij wel, maar ik ga er niet over discussiëren of dat het een goede is. Dan zegt God, wat denk je hoe ingewikkeld het is, Job? Met zulke machten als de Behemoth en de Leviathan tegenover mij. Aanduidingen voor die geweldige geestelijke macht in de hemelse wereld. Gewesten om deze wereld te besturen met zulke tegenstanders. God is de God der goden, maar hij neemt zijn tegenstanders ernstig. Hij zegt bij de uittocht uit Egypte, ik heb een strijd met de goden van Egypte. Exodus 12 vers 12. En zo zegt hij tegen Job ook. Job, er is een geweldige strijd gaande daarboven. Heb jij geen benul van? Maar het betekent wel dat soms onschuldige mensen in die strijd zwaar te lijden krijgen. En anderen ontspringen de dans. En vraag niet hoe dat in elkaar zit en waarom de een wel en de ander. Want daar ben je veel te klein voor om dat te snappen. Zoals wij tegen onze kleine kinderen zeggen, daar ben je nog te klein voor. Ik weet nog, mijn vader zei altijd, dat zal ik je vertellen als je groot bent. En ik zei een keer, op een gegeven moment barstte ik uit, wat zul je dan hopen te vertellen hebben als ik groot ben? En dat was trouwens ook zo. Maar ik weet het nog als klein kind. Er zijn dingen die kun je kinderen niet uitleggen. En er zijn ook dingen die God niet aan ons kan uitleggen. Maar het mooie is dit. Deze mannen zeggen, hij kan het, want hij is sterker dan jullie. Maar hij doet het niet altijd. Waarom? Dat weten we niet. Maar buigen voor jouw beeld doen we niet. Dat vind ik mooi. Dat is niet een God die je kunt narekenen. Een God die je in je zak kan steken. Want het klopt allemaal precies met die God. Hij past precies in jouw theologische doosje. En je krijgt het deksel nog dicht ook. Nee, dit is een God die je kunt niet narekenen. Maar je weet één ding. Ik kan hem vertrouwen. Je weet, hij is machtiger dan de geestelijke machten van deze wereld. Hij is zo machtig, hij zou me kunnen redden. Maar hij doet het niet en daar heeft hij zijn goede redenen voor. Daar vertrouw ik hem in. En omdat ik hem kan vertrouwen, weet ik dat ik aan zijn kant moet blijven staan en dat ik me nooit moet buigen voor die duistere machten. Dat zou dom zijn. Want die gaan het uiteindelijk afleggen tegen de machtige God die in de hemel is. En tegen de man aan zijn rechterhand, aan wie alle macht gegeven is in hemel en op aarde. Dat zou stom zijn. Daarom vertrouwen we hem. Dat is geloof. Geloof is niets anders dan vertrouwen stellen op God. Ook al begrijp je het niet. Weten hij kan het, dat is geloof. Je gelooft dat hij machtiger is dan de machten der duisternis. Maar je weet ook uit ervaring dat hij die macht niet altijd gebruikt. Althans niet zoals wij dat graag zouden willen. En dat je hem ook dan kan vertrouwen. En dat je ook dan niet hoeft te buigen. Maar dat je gewoon rechtop kan blijven staan. Nou, u weet hoe het afloopt. Want dan komt er natuurlijk de grote climax van dit hoofdstuk. Als ze dan daadwerkelijk in de oven worden gegooid. En die is nog veel heter gestookt. Waarom eigenlijk weet ik niet, want als die zachtjes gestookt wordt, verbrand je ook. Dus, maar ik weet het niet, bovendien, als die heel, hoe heet die ook gestookt wordt, des te gauwer ben je omgekomen. Dus dat zin snap ik daar niet van, maar je kunt niet alles van aardse koningen begrijpen. Maar in elk geval, ze worden daarin geworpen en dan komt er nog een heel belangrijke les. Niet alleen God kan je verlossen, maar die doet het niet altijd. Maar deze les, als die het niet doet... En je moet door die vurige oven heen, ben je nooit alleen. Dat is belangrijk. Het is Nebukadnezar zelf die zegt, wacht eens eventjes, hebben wij niet 3 mannen in de oven gegooid? Ik zie 4 mannen. En het bijzondere aan die 4 mannen is tweeërlei. In de eerste plaats dat ze gezellig rondwandelden in dat vuur, alsof dat vuur hun niks doet, en dat doet het ook niet. En het tweede merkwaardige is, daar is een vierde. En die vierde ziet eruit als een zoon der goden. En even later zegt hij, spreekt hij over een engel in vers 28. Kijk, dat is het tweede. Wat je van God moet weten. God is machtiger dan de machten der duisternis. Hij kan je verlossen. Soms doet hij het niet. En daar legt hij geen verantwoording over af. Maar als hij het niet doet, is hij wel bij je in het vuur. Het sleutelvers, omdat dat zo duidelijk maakt, dat is in Jesaja 43 vers 2. 43 vers 2, waar God zegt tegen zijn volk, als jullie door het vuur gaan, ben ik bij je. Als jullie door de wateren gaan, zullen ze je niet overweldigen, maar ook, dan ben ik bij je. Hij is bij ons als we door het water moeten gaan en als we door het vuur moeten gaan. Daarom hebben we straks Psalm 23 gezongen. Al moet ik ook door het dal van de doodschaduw. Dat staat er eigenlijk. Ik vrees geen kwaad. Waarom? Is die doodschaduw dan niet vreselijk eng? Ja. Maar dit is de sleutel. Want gij zijt bij mij. Ik heb een Duitse vertaling waar die psalm precies uit 100 woorden bestaat. Dat komt nou toevallig zo uit. En de 4 middelste van die 100 woorden zijn... Du bist bei mir. Gij zijt met mij. Dat is het hart van die psalm. Of het in het Hebreeuws ook zo uitkomt, dat zal wel niet, maar in ieder geval daar wel. Het is het hart van die psalm. Gij zijt bij mij. Niet, gij bewaart mij voor het dal van de doodschaduw. God is pas een goede God als u ons bewaart voor alle nadigheid. Als u ons bewaart voor het dal van de doodschaduw. Als u ons bewaart voor vervolging en verdrukking en nadigheid. Nee, want we leven nog niet in het Messiaanse Rijk. We zijn in bedeling te vroeg geboren. Maar wat hij wel belooft is, als je door die moeilijkheden heen moet, ik laat je nooit alleen. Als je door het vuur gaat, ik ben bij je. Als je door de wateren moet gaan, zoals de discipelen in het bootje door de storm en de winden en de wateren moesten gaan. En tegen hem riepen, Heer, bekommert u zich er niet over dat wij vergaan. Het idee alleen al, dat het scheepje zou kunnen vergaan met Jezus aan boord. Maar het belangrijke is, hij is met hen in het schip. En hij hoeft maar een woord te spreken en die stormen die moeten wijken en die golven moeten stil worden. Hij heeft nooit beloofd dat hij ons het vuur en het water zou besparen. Maar hij heeft wel gezegd, dat zijn de laatste woorden van de Matthäus-evangelie. Ik ben met jullie tot aan de voleinding van deze eeuw, niet wereld. De eeuw, dat wil zeggen deze tegenwoordige eeuw die straks opgevolgd wordt door de Messiaanse eeuw. Ik ben bij jullie zolang ik wegblijf. Dat is een prachtige paradox. Zolang ik nog niet teruggekomen ben, ben ik bij jullie. En dan kom ik terug en dan ben ik helemaal bij jullie. Maar in die tussentijd zullen jullie door vele moeilijke wegen moeten gaan. Israël heeft het ervaren. En wij hebben het ook ervaren. En we ervaren het nog steeds. En wij niet zo erg als de mensen waarover Rob straks zal vertellen. Die dat nog veel zwaarder en moeilijker moeten doormaken. In veel landen van deze wereld waar vervolging en verdrukking is. Nou zie je hoe die koning omslaat. Want je kunt van Nebukadnezar zeggen wat je wil. Hij is wel zo fideel om te erkennen als hij tegenover een macht staat die groter is dan hij. Je moet goed begrijpen, die man wist ook niet beter. Als ik Nebukadnezar was geweest, had ik ook gedacht, ik beheers over het machtigste rijk van de wereld. Dat was ook zo. Ten tweede, ik heb machtige goden achter mij staan. En dat is ook zo, alleen wij noemen dat geen goden, maar demonische machten. Ik heb persoonlijk als koning de macht om te laten leven wie ik wil, te laten sterven wie ik wil. Dat zullen we in hoofdstuk 5 zien. Het is toch geen wonder dat die man dacht, wie kan tegen mij op? En dat is het boeiende. Drie mannen uit een piepklein volkje, dat anders is dan alle andere volken, weerstaan hem. En iemand uit de hogere werkelijkheid, wij zouden zeggen niet een zoon der goden, maar de zoon van God, die is met hen. Dat maakt ongelooflijk veel indruk. Hij zou wel zeer onder de indruk zijn geweest als ze heel huids uit het vuur waren gekomen. Maar hij heeft iets gezien. Wat in hoofdstuk 2 nog slechts een steen heette die van de berg rolde, weet u nog? Meer niet. Wat in hoofdstuk 7 zal heten, de zoon des mensen die met de volken des hemels komt. Maar dat weet Nebukadnezar weer niet. Dan is hij er niet eens meer. Maar hij krijgt zelf iets te zien. Er staat hier engel, maar dat is de engel des Heren. En de engel des Heren, dat geloof ik vast in het Oude Testament, is niets anders dan Christus voor zijn vleeswording, voor zijn menswording. Die heel vaak op deze wereld verschenen is en die ook hier met hen is. Christus is met hen in het vuur en in het water. Niets kan hen deren. Nou weet ik wel, dan zult u zeggen, ja, nou uiteindelijk loopt dat verhaal dan toch goed af. Het is daarmee toch eigenlijk weer goedkoop. Hoeveel zijn er niet in het vuur geworpen en zijn omgekomen? Hoeveel zijn er niet in de brandstapel, op de brandstapels terechtgekomen? De eeuwen door, hoeveel zijn er niet letterlijk in het vuur verbrand? Ja, dat is ook zo. Dit verhaal is ook niet een model van zo gaat het altijd. Soms maakt God het makkelijker dan in dit verhaal. Soms zorgt hij ervoor dat zijn geliefden niet in het vuur komen. Soms maakt hij het moeilijker dan in dit verhaal. Sommigen van hen komen om. Maar het gaat niet om die drie mannen als zodanig. Die drie mannen zijn het prototype van Gods volk door de eeuwen heen. En individuele gelovigen, of het nou over Joden of over de christenen hebben, zijn omgekomen. Dat is zo. Maar dat volk is er nog steeds. Israël is er nog steeds. De christelijke kerk is er nog steeds. In het huis van Voltaire in Frans-Zwitserland, de grote spotter met God en vooral met het christendom. God nog niet zozeer, maar wel de christenen. Die zei 1-2 generaties en dan zal niemand meer de Bijbel lezen. Zal de Bijbel ook niet meer gedrukt hoeven te worden. Dat is voorbij. En dat huis waarin hij dat zei, zijn eigen huis. Daarin staan momenteel de grote drukpersen. Dat vind ik wel humor van God, nou we het over humor hebben. Want in datzelfde huis worden Bijbels gedrukt elke dag. Soms gaan die dingen zo. De christen zijn er ook nog steeds. Niet elke christen is er nog. Sommigen zijn omgekomen. Maar deze drie mannen staan voor het geheel van Gods volk. Gods volk is er altijd geweest. En het zal er altijd zijn. Tot aan de komst van het Messiaanse Rijk. Maar goed, ik zei u Nebukadnezar. En dat is natuurlijk ook wel weer het mooie. Komt tot deze bijzondere erkenning. Hij zegt nog niet, dat moet nog meer met hem gebeuren. We hebben hoofdstuk 4 nog niet gehad. Hij zegt nog niet dat hij die God ook wil gaan dienen. Daar is ook wel heel wat voor nodig. Dat deze koning van Babel op zijn knieën gaat en de God van Israël gaat dienen. Maar hij wil in elk geval niet dat er ook maar iets lelijks tegen die koning wordt gezegd. En dat niemand deze mannen aantast. En daarmee hun God zou aantasten, zou lasteren. Zulke mensen krijgen zware straffen. Nebukadnezar is zo eerlijk dat hij die ene erkent die hij minstens als zijn gelijke moet beschouwen. die ene ook machtiger is dan Nebukadnezar is daarmee nog niet bewezen. Maar wel dat hij zijn ware tegenstander heeft gevonden. En dat weet de duivel al eeuwen. Maar hij gaat door met razen. Nebukadnezar heeft ook weer niet zoveel geleerd, zullen we in de volgende hoofdstukken zien. Maar het is mooi wat hij doet. En dat is natuurlijk ook weer een reden, een antwoord op de vraag, waarom moet de gelovige lijden? Als deze mannen zo uit het vuur van de oven terugkomen, raakt dit het hart van deze goddeloze koning. Eén reden waarom het lijden zo'n machtige getuigenis is, zowel dat van Israël als dat van de volkeren, is vanwege die grote God. Niet omdat hij altijd het lijden verhindert, maar de wijze waarop gelovigen lijden. Als gelovigen nooit zouden lijden, zou er een ongelooflijk tekort zijn in het getuigenis van God. Dan zouden wij een mooie boodschap hebben, maar we zouden nooit bewijzen hoe waar die boodschap is. Dat is als de koopman op de markt die zegt, deze kammen zijn onbreekbaar. Kijk maar, en hij buigt zich, hij buigt ze en hij buigt ze. Stel je voor dat hij ze niet zou buigen, dan zou er al echt eentje roepen van, hé joh, buig hem dan eens een keer, dan willen we het zien. We willen zien wat die beweringen waard zijn. Stel je voor dat God zou zeggen, mijn volk, die zijn anders dan de mensen in deze wereld. Die zijn speciaal, die horen bij mij. En hij zou ze nooit op de proef stellen om het te bewijzen. Hoe hadden we ooit geweten van het grote geloof van Abraham als hij niet zijn zoon had moeten offeren? En zo is het met zoveel. God stelt ons op de proef om te laten zien hoe groot ons geloof is. Dat is bij deze mannen ook zo. En hun geloof blijkt heel groot te zijn. Hun geloofsvertrouwen op God. Maar het was er nooit uitgekomen als ze niet door deze beproeving heen waren gegaan. Maar tegelijkertijd, dat geloofsvertrouwen is een getuigenis aan de volkeren. Israël en ook de christenen zijn een getuigenis voor deze wereld, zelfs zouden ze niet zeggen. Door de wijze waarop zij door dit soort beproevingen heen gaan. Waarop zij de vijand weerstaan. Het staat zo mooi in Openbaring 12. Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. De Heer Jezus is als een lam ter slachtbank geleid. Als een schaap heeft hij zich laten scheren dat stom is voor zijn scheerders. Maar dat geldt niet alleen voor hem. Ik las bij een predikant deze woorden over Jesaja 53. Wie die arme mensen daar zag in Auschwitz in gedachten. Die daar als stomme schapen zich naar de gaskamers lieten drijven en hun mond niet open deden. Wie zou het daarbij nooit gedacht hebben aan Jesaja 53? En het geldt ook voor heel veel christenen die de marteldood voor hun Heer gestorven zijn. Daar gaat een geweldige getuigenis van uit. Zij overwonnen hem door het bloed van het lam. Want dat is een lezing op zich, kan ik niet over uitweiden, maar God overwint de draak uiteindelijk door het lam in het boek Openbaring. Dat is het hele geheim van het boek Openbaring. Hoe een grote draak, zeg nou maar een Tyrannosaurus Rex of zo, dan snap je misschien beter, overwonnen wordt door een klein lam. En ook nog eens een lam waarvan zojuist de hals is doorgesneden, het bloed gutst eruit. Zo staat het in Openbaring 5. Hoe kun je door een lam de wereldgeschiedenis overwinnen? Wel, kijk naar al die duizenden Joden. En duizenden christenen die zich ook als een lam ter slachtbank hebben laten leiden. En sommigen hebben het overleefd door Gods goedheid. Sommigen zijn ervoor bewaard door Gods goedheid. En anderen hebben het tot het einde toe moeten dulden door Gods goedheid. Wat een getuigenis is daarvan uitgegaan. En hoeveel onder de volkeren zijn juist daardoor niet tot geloof gebracht. Elke martelaar die op de brandstapel terecht kwam, of op een andere wijze aan zijn einde kwam, heeft er niet voor gezorgd dat mensen die toekeken, mensen in de omgeving, de keuze maakten voor de Heer Jezus Christus. Daarmee is lang niet alle antwoord gegeven op de vraag, waarom moet de gelovige lijden? We hebben nog maar een beetje aan de buitenkant gekrabbeld. Er zou nog veel meer over te zeggen zijn, en er zou vooral ook heel veel over te zwijgen zijn, dat wij ten diepste niet kunnen vatten. Maar dit is in elk geval wat ik met u wilde delen. God zegene zijn woorden.